is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan beginnen wij het 16e hoofdstuk, het 24e vers, tot 17, het 14e vers. Dus Matteüs 16, 24, tot 17, 14. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn ziel zal willen behouden, die zal haar verliezen. Maar zo wie zijn ziel verliezen zal om mijnentwil, die zal haar vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar, zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, welke den dood niet smaken zullen, tot dat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hem werden gezien Mozes en Elia, met hem samensprekende. En Petrus antwoordde, zeide tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk heeft hen overschaduwd. En zie, een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus zelf alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Al zo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is het 8e vers van Matteüs 17, het 8e vers. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En hunne ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Gemeente des Heren, de tekstkeuze voor vanavond is een beetje voortgekomen, wat meestal niet de reden moet zijn, uit een wat persoonlijke belevenis. Het is namelijk in de vorige maand 35 jaar geleden geweest dat ik in het ambt bevestigd werd. En gedenkdagen hebben altijd een zin. Wanneer je werkelijk gedenkt en dankbaar kunt zijn. En hoewel het nodig is om je dat iedere dag af te vragen, antwoord te geven op de vraag die God aan onze oervader Adam de mens gesteld heeft. Adam, waar zijt gij? Mens, waar houd je je op? Tot waartoe ben je gekomen? Als je die vraag van God op je af ziet komen, dat is zeker bij gedenkdagen, dan komt in het bijzonder naar voren. Wat heb je gezien? Wat heb je gedaan? Waartoe ben je geleid? Waartoe zijn je inzichten gekomen? Hoe ver was het beperkt menselijk inzicht? Hoe ver was er een voortleiding door Gods Heilige Geest? En wat ben je nu door die tijd heen steeds duidelijker gaan zien? Gelukkig als je kunt weten dat ieder jaar dat een mens krijgt de bedoeling heeft dat zijn inzicht verdiept wordt, dat hij wijzer wordt en dat hij daardoor meer kan liefhebben. Wat zou het verschrikkelijk zijn als je steeds op hetzelfde standpunt bleef staan. Het gaat nu niet vanavond om mij. Ik zeg u alleen iets van de aanleiding. Maar mijn oog viel onwillekeurig op datgene wat ik dacht ik door Gods genade steeds sterker heb mogen zien. Iets van wie Jezus is. De tekst spreekt van het zien van Jezus alleen. En ik hoop dat het mij gegeven is, ook met u, om daar ook in de toekomst steeds dieper ingewijd te worden. En nu wat hier voor ons ligt. Het eerste stuk dat we hebben gelezen past bij het volgende. U weet, die hoofdstukindeling van de Bijbel is van veel later en is dikwijls vrij willekeurig. Het gaat in elkaar over, het hangt met elkaar samen en dan wordt er ons gesproken van Jezus te volgen. Jezus spreekt met zijn leerlingen over hoe ze hem moeten volgen. En dan zijn die woorden zo pijloos diep, dat daar zouden we alleen al tijden over moeten handelen. En dan zou ik niet aan mijn tekstwoord vanavond toekomen. Maar dit, het gaat om de ziel van de mens. Ziel, dat is het leven, dat is veel meer dan gedachten en dat is veel meer dan gevoelens en dat is ook veel meer dan het lichaam alleen. Het is alles. En Jezus zegt dat die ziel gegeven is, maar dat die ziel te gronde gaat als die zichzelf in stand probeert te houden. Want dan verkilt een ziel. Maar als iemand zijn ziel opgeeft, ter wille van hem, dan komt die ziel in verbinding met de levende God door hem. En die ziel krijgt de gloed van het goddelijk wezen. En die verandert alles. Nu is dat een moeizame strijd in het leven. Er is zoveel in de wereld wat heel anders is en wat heel anders lijkt. En de mensen hebben gewacht op de grote openbaring van het Koninkrijk Gods. Er zijn zoveel mensen die iets gezegd hebben, die veel beloofd hebben. Er zijn ontzaglijke profetieën geweest. God heeft ook in de geschiedenis grote daden gedaan. Maar Jezus doet hier die uitspraak en zegt dat sommigen van die hier staan, dus dat zijn die leerlingen op dat ogenblik, dat sommigen die hier staan zullen de dood niet smaken totdat het Koninkrijk Gods gekomen is. Dood niet smaken, het betekent dat hier van een bewust sterven gesproken wordt, niet van een doodgaan, maar een bewust sterven. En u weet het onderscheid van doodgaan en sterven is, dat doodgaan een eind is en dat sterven een overgang is. Een overgang van het ene leven in het andere, of wilt u van de ene levensfase in de andere. Nu, Jezus spreekt daarom van het smaken van de dood. Ze zullen de dood niet smaken, totdat ze het Koninkrijk Gods zullen hebben zien komen. En men heeft in de loop van de tijden er erg veel moeite mee gehad. Er zijn allerlei nieuwtestamentici geweest, ook allerlei theologen die hier hebben gezegd dat Jezus zich vergist heeft. Zelfs heel grote geesten hebben daar zo over gesproken. Ik denk aan iemand als Albert Schweitzer, die verder toch een van de meest indrukwekkende geesten is geweest van het Westen in de 20e eeuw. Een man zo begaafd naar alle kanten en zo vroom en toch in zoveel opzichten weer met Jezus verbonden en toch iemand ook een kind van zijn tijd is. Hoe kun je daarvan loskomen? Het is voor ons die later geboren zijn misschien ook weer makkelijker toch hierop in te grijpen en te zeggen, hier moet Jezus zich vergist hebben, want het Koninkrijk God is niet gekomen. Het is onbegrijpelijk. En Albert Schweitzer was zeker niet de enige. Het is ook zo vervelend om van een groot man alleen iets negatiefs te zeggen. Laten we alleen maar denken aan zijn onvergelijkelijke Bach-interpretatie. En alles wat hij heeft gedaan voor de mens die ziek was en veracht was, en dat hoef ik niet op te sommen. Maar toch, dit, de menselijke beperking zelfs van de grootste geest, want je zou zeggen hoe eenvoudig is het. Als je nu doorleest, als je nu gewoon dit hoofdstuk doorleest, dan wordt het antwoord gegeven. En na 6 dagen. Nam Jezus met zich 3 leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus. Petrus, de man die zich altijd tot het uiterste wil inzetten, ook ondanks zijn beperkingen, en die daardoor aangrijpend en indrukwekkend is, ook in zijn mislukkingen, ook in zijn misverstanden, ook in zijn val. En Johannes, de geestverwant, de zielsverwant van Jezus, die diep is ingeleid in die straks in zijn evangelie, de diepste geheimenissen van het koninkrijk gaat uitspreken. En Jacobus, zijn broeder, de verwant, wat is het heerlijk als een mens in zijn familie, bij zijn bloedverwanten, ook geestverwantschap ziet. Dat is een bijzonder voorrecht. Jezus neemt ze beide mee. Let u wel op. Niet als een discipelen. En niet alle mensen. Het zijn er drie die anderen wel vertegenwoordigen. Maar om juist deze drie is toch wel een aanleiding voor. We zijn altijd zo gemakkelijk om er overheen te stappen. Men wil altijd van God een soort willekeurig wezen maken. Maar we hebben zojuist gelezen dat God de Heere zal oordelen naar wat mensen gedaan hebben. Dat is niet niets. Dat heeft, we hebben het net gelezen, met het oordeel te maken. Ze zijn wel vertegenwoordigers, maar het zijn geen willekeurige mensen. Dat moeten we weten. En dan staat erbij, Jezus voert ze omhoog op een zeer hoge berg. Dat gebeurt lang niet altijd in het leven. Dat een mens in de hoogte komt. Het moderne leven is vol van alles wat neertrekt. Wat platvloers maakt. En we zijn zo druk bezig met allerlei dingen die we zo buitengewoon belangrijk vinden. Dat het niet alleen zo is dat veel mensen geen tijd meer hebben voor de hoogte. Maar dat ze zich er ook van afmaken. En ontkennen dat er nog hoogten zijn voor de mens om te bestijgen. En toch, daar wordt het gegeven. Niet in de vlakte, in de hoogte. En dat kan er niet iedere dag zijn. Het gebeurt soms misschien maar een enkele maal dat iemand daar is, op de hoogte. Jezus brengt ze daar, want je kunt ook om een hoogte komen. Dat is ook ontzettend gevaarlijk. Je kunt op hoogte komen. De mens heeft een mogelijkheden in zijn geest. En hij kan op hoogte komen waar, als je er geen weg weet, je zo gemakkelijk in de diepste afgronden kan vallen. En dan heb je van die mensen die zeggen, dan moet je ook niet komen, want dat is gevaarlijk. Het is misschien gevaarlijker om bij de vlakte te blijven. Als iemand vanuit de hoogte valt. Dacht u niet dat God een genadig vader is. Die zijn kind aanziet. En zegt, wat heb je eigenlijk daarmee gewild? Heb je in de hoogte mij gezocht? En als het zo is, dan is het beter dan geen fouten te maken op de vlakte. Maar hier hebben ze een gids. En het gaat erom. En dat leer je hoe langer hoe meer. Bij het ouder worden, als je geestelijk voortgeleid wordt. En niet verstart. Dat het erom gaat, als je de verlangens hebt om God te zoeken. En de hoogte opzoeken. Dat het nodig is om de gids, de leidsman, de weg te gaan waar hij op leidt. die uiteindelijk is. Hij leidt deze drie in de hoogte op een zeer hoge berg. O broeders en zusters en zusters, is dat een voorrecht? Dat in het leven gebeurt. En dan op die zeer hoge berg. Natuurlijk ook geestelijk bedoeld. Ach, geest en het beeld en de werkelijkheid, ze vallen samen. Mensen trekken dat abstract uit elkaar, maar dat is het meestal niet. Daar, op die hoge berg, daar gaat het gebeuren. Ze zien plotseling dat Jezus, zoals het er staat, van gedaante verandert. Het is alsof er een omvloersing wegvalt. Er heeft een verandering plaats. Hij verandert van gedaante. Zij zien hem dus op een andere wijze. Er straalt iets naar buiten, wat altijd aanwezig is geweest. Maar dat bedekt werd, maar onbedekt, om verdraaglijk te zijn voor de mensen in de wereld. Hij heeft het menselijke bestaan, het menselijk vlees, aangenomen met alle ontzetting van sterfelijkheid en van beperking, zonder de oorzaak van de dood en van de aftakeling, zonder die daar zichzelf schuldig aan te maken. Hij had niet gezondigd. En toch heeft hij in dat nederige kleed van de vergankelijkheid moeten rondgaan, zo dat hij zelfs vrijwillig in staat was om te sterven, om sterfelijk te zijn. Maar hier gebeurt iets anders. Hier is een gedaanteverandering. En er staat dat zijn aangezicht licht, ja, als de zon. Er wordt een beeld gebruikt van de afschaduwing van het goddelijk licht, dat de zon is. Het aangezicht van Jezus straalt met het licht van God zelf. Het aangezicht, dat is de uitdrukking van zijn wezen, als de zon. En het is zo dat zijn klederen lichten, wit zijn. Wit staat erbij als het licht. Ach, wij zijn geneigd om het licht te analyseren in een prisma als het veelkleurige. En we breken het licht daarmee. Daar heeft Goethe nog op gewezen. Het licht, hier staat het ook in de Heilige Schrift. Het licht is wit. Het ongebroken licht dat uit het oerlicht schijnt, dat is wit. En dat straalt hier. En Jezus' klederen zijn daarvan doortrokken, zijn aangezicht als de zon, zijn klederen wit als het licht, in een stralende heerlijkheid. Staat hij daar en dan ineens wordt het duidelijk. Wij zijn altijd met deze wereld bezig. We zijn langzamerhand gaan geloven en we maken ons wijs dat dit de enige wereld is. Maar even op zo'n ogenblik zie je dat dit maar één van de vele, van de oneindig vele sferen, werelden, eonen, eeuwigheden is. En uit die andere, die daar vlakbij ligt, die helemaal zo ver niet weg is als mensen wel denken, straalt daar het licht van God zelf. En dan gebeurt er nog iets. Ze zien, en de discipelen mogen zien, ze zien dat Jezus, de verheerlijkte Jezus, die het hemellicht, het goddelijk licht uitstraalt, in gesprek is. Hij sprak en, dat is heel merkwaardig, ze weten direct wie het zijn, Mozes en Elia. Waarom weten ze direct wie Mozes en Elia zijn? Ze hebben Mozes en Elia toch nooit gezegd, maar iemand die een nuchtere opmerking wil maken, spreekt dat zo uit. Maar broeders en zusters, in het koninkrijk is er niet die omvloersing, die beperking, die afsterving, die stolling, die er door de liefdeloosheid is. Waardoor wij eigenlijk zo weinig van elkander weten. Koninkrijk, daar weet je onmiddellijk wie degene is die je daar tegenkomt. Mozes en Elia spreken met hem. Maar wie zijn dat? Zijn dat willekeurige figuren uit de geschiedenis van Israël? Nee, er wordt hier juist in dit gesprek gezegd wie Jezus is. Want dat is een van de verschrikkelijkste dingen, ook van de geschiedenis van eeuwen van christendom, dat de mens hoe langer hoe minder hebben verstaan wie Jezus is. Ze hebben Jezus op zichzelf gezien. En geïsoleerd waarvan? Mozes en Elia. Mozes is degene die van Gods wegen het volk, Gods volk, uit het slavenhuis Egypte mocht uitleiden. Die het volk de geboden Gods, de Torah, gegeven heeft. En Torah is geen wet, maar Torah is vaderlijke, liefdevolle onderwijzing van zijn volk ten leven. Mozes, die uitleidt uit het diensthuis. Mozes, die de Torah mag overbrengen. Die spreekt hier met Jezus. Dat wil zeggen, Jezus kan alleen maar verstaan worden vanuit de Torah, vanuit de Heilige Schrift, vanuit de hemelse Torah, die van eeuwigheid de wijsheid Gods is, want in Israël is bekend dat de Torah niet eens geschapen is. Ongeschapen. De Torah is het woord Gods, is de wijsheid Gods, is zo de eeuwige Zoon Gods, die voor het aangezicht des Vaders was, voor de schepping der wereld, zoals in Spreuken 8 staat. De wijsheid die van eeuwigheid was. Mozes spreekt met Jezus, Jezus met Mozes. Er is een eenheid. Er is een heel nauw verband. En er is een tweede, dat is Elia. Elia is de grote profeet die de machtige daden doet, die de verlossing in de wereld brengt, die de afbraak van de afgoderij tegenstaat, die het volk brengt waar het moet zijn. Elia vertegenwoordigt alle profeten, alle die het woord tot Israël, tot het volk hebben gesproken. En dan gaat het verder. Even het inzicht gehad. Even hebben ze Jezus gezien in zijn heerlijkheid van voor de grondlegging der wereld als eeuwige wijsheid. En ze hebben degene gezien die de Tora in de wereld hebben gebracht en zijn profetie. En dan werden ze omgeven door een wolk, een lichtende wolk. Het licht straalt erdoor. Maar ze hebben maar een kort ogenblik gekregen om het verband van Jezus en Mozes en Elia, het verband van Jezus en de Tora en de profeten te mogen zien. En dan als die wolk om deze drie heen is getrokken en het hemelse licht er nog doorstraalt, dan klinkt daar een stem uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En nu de vraag: wordt daar zonder meer Jezus mee bedoeld? Ook, maar in die wolk bevinden zich Mozes en Elia, de vertegenwoordigers van het volk van Israël, en Jezus is de koning, de Messias van Israël. Er zijn vele hoofdstukken, broeders en zusters, in de Bijbel, in het Oude Testament. Ik denk in het bijzonder aan de hoofdstukken in Jesaja, zo van 49 tot 53, 54... waarover de leidende knecht des Heren gesproken wordt. In vele andere profetieën is geen onderscheid te maken in de tekst tussen het volk, de kern van het volk, het overblijfsel, degene die de Tora helemaal zijn nagekomen, de rechtvaardige en de Messias. Deze is mijn geliefde zoon. Dat betekent, dat is mijn volk. Dat is Israël met zijn koning tezamen. En dat is verborgen in de wolk. Dat geheim is zo gauw vergeten. Maar de discipelen, de ingewijden, die het koninkrijk Gods mochten zien voordat ze de dood smaakten, die wisten dat Jezus niet alleen was, maar Jezus verbonden was met zijn volk in de hoogste vertegenwoordigers, Mozes, de uitleider uit Egypte, degene die de Tora overbracht, en Elia, de profeet, die ten hemel opgevaren is. Dat is het geheim wat op de berg getoond wordt. En dan vallen ze neer, alsof ze sterven van vrees, als een mens met de hogere dingen in aanraking komt. Dan kan het niet anders zijn dan dat de huiveren vervult. Als wij iets heel moois tegenkomen, ook dan kunnen we het eigenlijk alleen maar verstaan als we iets van de huiver kennen. En dat is ook met deze dingen zo. Ze vallen neer. Dit slaat alles stuk waar de mens gewoon is bij te leven. En waar hij zijn troost mee zingt en in de beperkte begrippen die hij heeft, die uitsluitend erop uit zijn om praktisch een beetje verder te komen. Maar hier in deze ogenblikken wordt het weggenomen. Ze weten ook niet wat ze zeggen. Petrus wil 3 tabernakels oprichten. Is op zichzelf ook niet zo vreemd dat hij iets wil doen. En dat is allemaal op dat ogenblik niet nodig. En dan gaat het veranderen. dan komt Jezus tot hen. Zegt vrees niet. En dan zien ze op. En dan staat er het ontzaglijke. Ze zagen niemand dan Jezus zelf. Alleen. Jezus zelf alleen. Gemeente, dat is de slotsom. Wil dat zeggen? Jezus zelf. Mensen hebben een beeld van Jezus gemaakt. Mensen hebben Jezus losgemaakt. Van Mozes en de profeten. Ze hebben Jezus losgemaakt van zijn in de eeuwigheid, van eeuwige zoon en eeuwige wijsheid zijn. Ze hebben Jezus losgemaakt van zijn volk. Maar de discipelen hebben het inzicht gekregen. Ze zien Jezus. Maar zoals hij zelf is. Want ze weten hem verbonden met het volk dat in de wereld is. Waar ze zelf ook toe behoren. En ze voelen hun roeping van daaruit. En ze gaan zien waarom dat volk er is. Alleen om de wereld die verkilt aan liefdeloosheid. De liefde Gods over te brengen. Niet door veel uit te leggen en veel te spreken, ook dat. Maar te leven. Te leven in de navolging. En van daaruit in die verbinding. Om dienaren te zijn van de verzoening die voor de zonde der wereld plaatsvindt. Israël is dienstbaar als een priesterlijk volk om te dienen de zonde der wereld met zijn Messias weg te nemen. Dat is het grote punt wat we al doorzien in de Heilige Schrift en wat ons hier dus duidelijk wordt getoond, het verband. Ze zien niemand dan Jezus op zichzelf. Alleen, maar toch Jezus zelf. En dan gaan ze verder. Terwijl ze dit vasthouden. Terwijl dit het enige is. Voor hun leven. Voor hun toekomst. Voor hun opdracht. Ze hebben het koninkrijk dichtbij gezien. Ze hebben het zien stralen. Ze hebben het zien komen. Ze weten dat het licht van de Tabor, van deze berg, van het koninkrijk, de wereld instraalt. En dat zij dienstbaar moeten zijn om dat over te brengen. En ze worden door Jezus opgericht. Ze hebben het gezien en dan komt de moeilijkheid. Ze zijn nog vol. Ze kunnen het niet verwerken. Maar dan komt de bezinning. Wat hebben we gezien? Wat hebben we meegemaakt? Ja, broeders en zusters. Als we bij deze dingen komen, dan komen de gewone bedenkingen op. Zelfs goede godsdienstige bedenkingen. Discipelen stellen de vraag aan Jezus, als ze van die hoogte afdalen, dan komt niet alleen de vragen, maar ook zelfs de twijfelvragen. Als een mens het koninkrijk God ziet, dan is het alles weg. Dan valt alles wat zo belangrijk leek weg en worden heel andere dingen gezien. Maar ze dalen van de berg af en dan komt de vraag. Zeggen de schriftgeleerden dan niet dat Elia eerst moet komen? En het is niet verkeerd geweest dat de schriftgeleerden dat hebben gezegd. Maar het is alleen niet herkend door de discipelen. Jezus zegt dan die woorden. En hij spreekt over Johannes de Doper. Hij zegt, Elia is gekomen. En ze hebben aan hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem gedood. En hij voorspelt ook zijn eigen dood daarmee. Diezelfde zullen dat doen. Ach, en hier worden we ook in de diepste geheimen ingeleid. Johannes de Doper is Elia die gekomen is. En ze hebben mogen zien dat Elia, die Johannes, weer verheerlijkt is. Want ze hebben Elia zojuist ontmoet. Pijnloos type dingen. Mensen willen conclusies hieruit trekken. Spreken over reïncarnatie, willen regels maken. En dat is eigenlijk altijd weer hetzelfde wat Petrus ook heeft willen doen met die tabernakels oprichten. Mensen willen het goddelijk mysterie altijd weer schematiseren. En hier is het ook weer zo met reïncarnatie gedacht. Ach, het gaat hier niet over de reïncarnatie. Het gaat hier om dat iemand die opgenomen is in de hemel, Elia, dat hij teruggekeerd is op de aarde en dat hij gestorven is, gedood is en weer opgenomen in de hemel. Hij was degene, de vertegenwoordiger van de profeten, die aan de Messias vooraf zou gaan. En dan is het ook duidelijk wie het gedaan heeft. Daar wordt ook een toespeling erop gemaakt. Door wie is Johannes gedood? Door wie is Jezus gedood? Het is duidelijk door de Edomiet. Herodes, grote vijand, afstammeling van Esau. En Jezus wordt gedood onder het Romeins toezicht, niet alleen maar in de Romeinse veroordeling, onder Pontius Pilatus. Israël weet de eeuwen door dat Rome en Esau dezelfde zijn. Het is de vijandschap, de vervolging van Esau die zijn broeder Jacob wil doden. Het zijn geheimen die ik nu niet uitwerk, waar we eerder over hebben gesproken. Herodes, Pilatus, gemeente, en dan gaat het nog verder. Van de hoogte af komen ze onder de mensen. Er zijn 9 discipelen achtergebleven. En u ziet duidelijk hoe dat is. Er zijn enkele bevoorrecht om dit te mogen zien. En er zijn er 9 achtergebleven. Die zijn midden in de strijd van de wereld. Daar is een mens gekomen met een bezeten jongen. En die is tot de discipelen van Jezus gekomen. En die heeft gezegd, help ons. Jezus daalt met de discipelen af. En direct zegt deze wanhopige vader, ik heb mijn zoon tot u gebracht. Discipelen worden aangezien voor Jezus. O, voelt u wat een verantwoording wij hebben. Discipelen worden aangezien voor Jezus. En ze hebben niet gekund. Wat een bitterheid. Na die hoogte. Maar het grote gaat gebeuren. Dat Jezus redt. En de jongen bevrijd wordt. Gemeente, dames en heren, we hebben een ogenblik van deze dingen gesproken. De vraag is het koninkrijk Gods een zaak van voorstelling? is het een wensdroom. Ach, onze vertwijfeling, ons gericht zijn op andere dingen, doet het ons voorkomen alsof dit alles er niet is. Maar er zijn ogenblikken in het leven. En je hebt er niet over te beschikken als een verwend kind die ze op een bepaald ogenblik wil hebben. Vraagt een voorbereiding. Het vraagt een gebedsleven. Het vraagt een tijd dat men zich ertoe bereidt. En dan heb je het niet in handen. Maar het kan in een flits gebeuren. Maar het gaat erom dat een mens ertoe komt om de grote stap te doen. Zijn ziel, zijn beperktheid op te geven. Om met het grote licht verbonden te worden. En die overgang, dat vertrouwen dat gegeven wordt op het woord van Jezus, die zegt dat wij dit mogen verrichten, als dit gebeurt, gemeente. Dan kan een mens in de hoogte opgenomen worden en daar plotseling verbanden zien die je nooit ziet van tevoren. Want wij leven bij verbanden die wij zelf projecteren en waar wij een ordening, een schijnordening mee in de wereld brengen. Daarom berust niet alleen de wetenschap, maar het grootste deel van ons praktisch leven. Maar het is mogelijk om die andere verbanden te zien. En die andere verbanden kun je gaan zien als je toegeleid wordt tot dat ogenblik waarop je Jezus zelf alleen ziet en herkent. Maar als je hem zelf ziet, dan zie je hem verbonden met het geheimenis van de wereldgeschiedenis. Zijn volk, Mozes, Elia, het wonder van het Joodse volk met al zijn onbegrijpelijkheden. Vervolging, lijden en die trouwe kern van rechtvaardigen die eeuwig verbonden zijn met hun koning. O, dan voelen wij zo duidelijk dat we in de christelijke kerk deze dingen zelf niet hebben afgeleid. Verbaasd. Misschien onwennig, als we iets van het licht van de Tabor gaan zien. Iets van het licht, dan gaan we iets verstaan van de klanken van de Torah. Dan gaan we iets verstaan van het geheimenis van het Joodse volk. En dan houden we eens eindelijk op met te denken dat Jezus geïsoleerd is. En dat Jezus één van ons is. Maar dan weten we dat dit volk verkoren is om verbonden te zijn met hem, voor de zonde ter wereld weg te nemen. En dan weten wij ook dat als wij uit de volkeren geroepen worden, dat wij ook ingeënt mogen worden in het volk Gods. We hebben zo even bij het begin gezongen, die 89e psalm, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En hoe weinigen hebben, dacht ik, eraan gedacht dat het hier niet om ons ging, maar dat het hier om het volk van Israël gaat. Dat is het volk dat naar zijn klanken hoort. En als wij Jezus zelf hebben leren zien, niet zoals wij hem zelf verklaren in onze beperkte menselijke categorieën, maar zoals hij is, de eeuwige wijsheid Gods, die in zijn heerlijke glans verschijnt, dan weten we dat hij verbonden is met Mozes, met de profeten, met zijn volk. En het is zo heerlijk dat het omhuld is, maar de glans en de heerlijkheid straalt erdoor. Dit ga je hoe langer hoe meer zien, wie Jezus is. Als je Jezus alleen ziet, dat het Jezus zelf is, in deze wondere verbinding. En wie dit ziet, weet dat de beperking stuk geslagen is. En dat het nieuwe leven komt. En dat de gloed van de geest komt. En dat het leven, de vergoddelijking, de verheerlijking, ons nieuwe mensen maakt. En die nieuwe mens neemt toe en straalt steeds sterker, zoals het ijzer in het vuur wordt gelegd. En hoe meer het in het goddelijk vuur wordt gelegd, des te sterker is de glans en is de minder kans er dat de verkilling der liefdeloosheid intreedt. Het vuur is gevaarlijk, is angstwekkend, maar we moeten dat vuur in ons leven laten komen, het vuur van het licht dat straalt als de zon, de warmte van Gods liefde die hij geuit heeft in zijn volk, en van daaruit mogen wij de Shechina, dat is de inwoning Gods in deze wereld, mogen wij herkennen. Broeders en zusters, ik houd op met van deze dingen te spreken. Laten we teruggaan naar de tekst. En ze zagen niemand dan Jezus op zichzelf alleen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde, geeft ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98. Vers 2, ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. mag misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 9 januari om 7 uur weer in de Grote of Sint-Laurenskerk, dus hier. 9 januari, 7 uur. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.